Hallo, het is 11 januari 2022. Welkom bij de derde podcast van onafhankelijk vermogensbeheerder BA van Doorn. Dit is een podcast bedoeld voor onze relaties van BA van Doorn, maar uiteraard ook voor iedereen die geïnteresseerd is in de beleggingsvisie van ons bedrijf. Mijn naam is Wijnand van Damme en ik maak deze podcast met Mark Vernooy, hoofdbelegger van BA van Doorn. We hebben over onze laatste podcast feedback gekregen, waarvoor dank. En het bleek iets wat technisch met jargon te zijn, waardoor het ook wat langer duurde. Deze keer streven we ernaar om duidelijke taal te spreken en binnen 15 minuten ook aan het einde te komen van deze podcast. Nou, we zullen terugblikken op het beleggingsjaar 2021 en specifiek het laatste kwartaal. Maar uiteraard kijken we ook vooruit naar 2022. We gaan de klok in de gaten houden. Mark, zullen we van start gaan? Welkom.
Dankjewel. Ja, laten we maar meteen beginnen.
Oké. Wat heeft jou als topbelegger het afgelopen jaar nou het meest verrast? En specifiek het laatste kwartaal van 2021?
Nou, als je kijkt naar het hele jaar 2021 en ook het laatste kwartaal, dan zijn het de verrassend hoge beleggingsrendementen die in aandelenmarkten zijn gehaald. Als je vanuit gaat dat aandelenmarkten wereldwijd in euro's gemeten 30% gestegen zijn, ja, dat is iets wat wij in ieder geval aan het begin van het jaar niet voorzien hadden dat het zoveel zou zijn. Ik denk dat de grootste verrassing is. Wat ook verrassend is, is de manier waarop de inflatie gestegen is, maar ook hoog gebleven is. In algemene zin hadden we verwacht dat het sneller zou gaan dalen na de zomerperiode. Maar we hebben gezien dat die inflatie wel degelijk hardnekkiger is dan verwacht. En dat hadden we ook niet verwacht. Dus dat zijn zowel voor het kwartaal als het jaar de meest opvallende ontwikkelingen wat mij betreft.
Je praat in zijn algemeenheid, hè? Maar hoe hebben dan de portefeuilles van BA van Doorn zich gehouden in het jaar 2021?
Nou, als je naar de volledige aandelenportefeuilles kijkt, die zitten ruim boven de 30%. Dus die zitten ook boven wat benchmark, hè, wat wereldwijde aandelenmarkten hebben gedaan voor de volledige aandelenportefeuilles. Als je een vertaalslag maakt naar de portefeuilles die voor de helft in aandelen zitten en voor de helft in obligaties, daar zitten we op rendementen ruim boven de 15%. Ook dat is een rendement wat duidelijk boven de benchmark is.
Voor een gespreide portefeuille.
Voor een goed gespreide portefeuille, 15% is denk ik ook een buitengewoon goed resultaat. En ik denk dat wij zijn heel tevreden over het feit dat onze portefeuilles het dan ook gewoon beter hebben gedaan dan die strategische allocatie.
Wat zijn de redenen waarom we het beter hebben gedaan? Kun je dat aangeven?
Ja, ik denk dat het een belangrijke keuze die we gemaakt hebben dit jaar is inderdaad om positiever te zijn over aandelen dan obligaties. Nou, dat heeft in de gemixte portefeuilles heeft een sterke positieve bijdrage geleverd aan het resultaat. Ook een positieve bijdrage komt van het feit dat we aan de obligatiekant een lagere rentegevoeligheid hebben gebruikt dan de markt in zijn geheel. Dus daar hebben we het ook beter gedaan dan onze benchmark. En de keuzes die we hebben gemaakt in de aandelenportefeuilles, nou, daar hebben we denk ik een hele goede keuze gemaakt door nog steeds positief te blijven op de technologie sector. Heeft het ook in het laatste kwartaal ontzettend goed gedaan. Daar hebben we ook met de keuze voor small caps zijn we iets achtergebleven bij de brede markt. Ja. Maar alles opgeteld heeft het gewoon een duidelijk betere performance dan de benchmark opgeleverd. En daar zijn we gewoon heel tevreden mee.
Mooi. Complimenten. Is dat natuurlijk 2021. Maar een belegger kijkt vooruit. En natuurlijk hebben we al het een en ander gehoord in de laatste weken van de centrale overheden. De Federal Reserve en de Europese Centrale Bank. Over wat hun plannen zijn. Met name in Amerika wil de Fed toch redelijk actief haar beleid aanpassen. En wordt gesproken over renteverhogingen. Nou ben ik iets minder de gelouterde belegger dan jij. Ik zeg dan renteverhoging, dat is doorgaans slecht voor aandelenmarkten. En hoe gaat BA van Doorn hierop inspelen?
Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ook uit de notulen van de laatste vergadering van de FED duidelijk naar voren komt dat de FED gaat verkrappen. Ja. En dat doen ze door opkoopprogramma's te beëindigen, dat doen ze door rente te verhogen en dat doen ze wellicht ook door de omvang van de balans, alles wat ze gekocht hebben, om dat terug te gaan brengen. In Europa is het nog veel beperkter. De ECB is helemaal nog niet toe aan het verhogen van de rente. Gaat heel geleidelijk gaan ze die opkoopprogramma's wat terugbrengen in omvang, maar dat is nog niet echt significant. Nou, als je kijkt wat gebeurt er doorgaans in Amerika als die rente verhoogd wordt. Als je kijkt naar alle cycli van perioden na de Tweede Wereldoorlog, valt dat reuze mee wat nou die negatieve impact is op de aandelenmarkt. Ja, er kan eens wat korte termijn volatiliteit zijn, maar over het algemeen zie je dat na 6 maanden, na 12 maanden, na 2 jaar, de aandelenmarkten ook weer ruim in de plus staan ten opzichte van het moment waarop de Fed dan begon met het verhogen van de rente. Dus de combinatie met het feit dat er nu geen sprake is van een verrassing, omdat de Fed heel duidelijk communiceert dat ze gaan verkrappen, betekent dat we ook niet verwachten dat de aandelenmarkten hard onderuit zullen gaan op het moment dat die rente verhoogd gaat worden. Dus in dat opzicht zijn we daar niet zo bang voor ook omdat de Fed, en dat zie je duidelijk in alle verwachtingen in de markt, de rente niet heel agressief zal gaan verhogen.
Maar je zegt, je verwacht dat het geen hele zware gevolgen gaat hebben. Maar het kan dus wel degelijk gevolgen hebben.
Met name op korte termijn.
Op korte termijn, ja. Maar je hebt nu een overweging in aandelen.
Ja. Ja, kijk, je kan proberen.
Hou je dat vast?
Of? Ja, tenminste op dit moment, zoals we op dit moment naar kijken, houden we dat vast. Ik denk dat je ook, en dat past wel in de manier waarop we naar de markten kijken. Het heeft eigenlijk, het is zo moeilijk om dat timingstechnisch goed te doen. Om op precies het juiste moment te verkopen en precies op het juiste moment weer terug te komen in de markt. Dat je beter kan zeggen van nou in die periode, uiteindelijk verwachten wij er toch goede rendementen van. Dan blijven we liever zitten en accepteren we een beetje van die volatiliteit. Van die bewegelijkheid in de markt.
Ja. Wat nou als die inflatie hoog blijft? Zie je dat als een reëel risico?
Kijk,
arbeidsmarkt, inefficiënties in het hele systeem. Omicron wat langer gaat duren, nog een variant.
Kijk, onze verwachting in eerste instantie is dat die inflatie inderdaad gaat dalen. En een van de redenen is dat je vorig jaar in de cijfers had je een hele sterke impact van het feit dat de olieprijs tussen het tweede kwartaal 2020 en het tweede kwartaal 2021 meer dan verdubbelde. Nou, dat zie je op dit moment niet, omdat op de afgelopen 12 maanden is er dan niet zoveel gebeurd aan met die olieprijs. Dus dat valt er voor een stuk uit. Andere bottlenecks zijn er nog wel degelijk. Je noemt de arbeidsmarkt, is denk ik terecht. Ik denk dat je ook kan kijken naar grondstoffen. Chips is natuurlijk een voorbeeld wat we regelmatig in het nieuws zien voorkomen, waardoor auto's, fietsen, maar ook nog eenvoudigere producten zeg maar tijdelijk niet leverbaar zijn of duurder zijn. Dat zou langzaam eruit moeten lopen. Ja, en dan krijg je in onze optiek een inflatie die iets boven de lange termijn doelstelling is van de centrale banken. Maar wij verwachten dat die dat eigenlijk wel zullen accepteren, gegeven het feit hoe zij nu naar markt toekijken. Dus dan ga je naar een scenario toe waar een vet wat gaat verhogen. De inflatie wat daalt, nou, wellicht nog boven de doelstellingen van de FED de komende tijd en de ECB, maar waarbij dat getolereerd zal worden. Nou ja, in die omgeving denken wij dat je nog steeds beter in aandelen kan blijven zitten dan naar obligaties kan gaan.
Ja, oké, dat is een duidelijk verhaal. Ik gooide je zo al even een paar de specifieke zaken voor de voeten. Maar zie jij dan geen enkel specifiek marktrisico voor 2022? Want het blijft eigenlijk, je blijft enthousiast.
Ja.
En je zegt, nou ja, het zal geen 2019 of in 2021 worden qua rendement. Tenminste, dat hoor ik je niet zeggen.
Nee.
Maar wat Zijn er dan geen risico's meer?
Nou, op het moment dat je denkt dat er geen risico's zijn, is het moment om, om gillend naar buiten te gaan. Er zijn natuurlijk risico's. Eén daarvan is dat we ons vergissen met inflatie en dat die wel degelijk hoger blijft of vast blijft hangen op de huidige niveaus en dat de Fed dus agressiever gaat verkrappen. Nou, dan kom je in een soort verrassingscyclus te zitten waarbij de markt, denk ik, vrij vlot uit die aandelenmarkt zal stappen. Het kan ook zijn dat verkrappende beleid van de Fed een groeivertraging gaat creëren. Nou, in zo'n scenario komen de winsten van de bedrijven wellicht onder druk te staan. Dan kan je een combinatie krijgen dat je winsten omlaag gaan, maar ook dat je koers-winstverhouding omlaag gaat. Dus dan kan je een soort dubbele klap krijgen op je koersontwikkelingen. Dat is een risico. Nou, dat zien we niet als een centrale scenario, maar dat zien we wel als een risico dat zoiets kan gebeuren. En ik denk in de huidige situatie blijft corona altijd een risico.
Ja, daar hebben we geen verstand van, hè, als beleggers.
Nee, maar ik denk dat je op dat soort ontwikkelingen ook heel moeilijk kan positioneren. Ja. Het is een risico, het kan een klap geven op de markt. Maar wij zijn niet mensen die kunnen voorspellen hoe de volgende mutatie eruit ziet en wat de impact daarvan is. Dus daar kan je niet. Dat kan wel degelijk een impact hebben, maar we kunnen daarop onze portefeuille niet gaan positioneren.
Hetzelfde geldt voor geopolitieke aangelegenheden.
Laat ik zo zeggen, in algemene zin hoop je dat er genoeg verstandige mensen zijn om te voorkomen dat zaken escaleren. Maar spanningen, of dat nou tussen de Verenigde Staten en Rusland of China is of binnen Azië, weet je, die zal je de komende tijd ongetwijfeld zien. En dan moet je hopen dat dat uiteindelijk geen significante invloed heeft op financiële markten.
Ja. Nog één ander aspect, Mark. En dan wil ik misschien eigenlijk jou een beetje aan, omdat ik hier natuurlijk ook bij dit bedrijf werk. Wij zaten en zitten niet in China of in Azië. Dat heeft het afgelopen jaar ook wat minder gedaan. Maar ik ben wel nieuwsgierig hoe jij nu naar die regio kijkt. Is het niet een moment om daar wat op te pikken?
Ik denk op dit moment dat het wellicht nog iets te vroeg is. De aandelenkoersen van grote bedrijven, bekende bedrijven als Alibaba en Tencent, die zijn ongeveer gehalveerd vanaf hun hoogste punt. We hebben natuurlijk veel onrust gehad rond Evergrande en andere projectontwikkelaars in China. En als je dat combineert met de politieke onrust tussen China en Taiwan en Hongkong en de ontwikkelingen daar, dan zie je dat de Chinese overheid met name bezig is om controle te houden, krijgen over alle ontwikkelingen. En dat de ontwikkelingen van aandelenbeurzen, of aandelenkoersen in algemene zin, van secundair belang is. En in die omgeving moet je je afvragen of je al belegd moet zijn in China. En wellicht heb je daar nog een langere tijd nodig om duidelijkheid en rust te creëren waarin een aandelenmarkt weer aantrekkelijk wordt.
Ja. En als je kijkt naar de blokken Amerika en Europa. Mm-hmm. Wij volgen natuurlijk de Wereldindex, waarbij we natuurlijk verhoudingsgewijs veel in Amerika beleggen.
Ja.
Zie je daar nog voor komend jaar verschillen in tussen Europa, ook mogelijk gerelateerd aan het feit dat de Fed nu toch al iets kordater optreedt dan de Europese Centrale Bank?
Ja, kijk, het blijft de situatie dat het monetaire beleid zowel in Europa als de Verenigde Staten nog steeds heel ruim is. En of de rente in Amerika nou 2% is of net boven nul is, het is een ruim beleid, ruim monetair beleid. En ik denk dat als je kijkt naar de leiders van de aandelenmarkt, de grote bedrijven die veel koersstijging hebben meegemaakt, hè, kijk naar de Apples en de Microsoft, ja, dat zijn eigenlijk bedrijven die vrij weinig of die zoveel cash in portefeuille hebben, dat ze eigenlijk niet afhankelijk zijn van renteniveaus. Dus dan is het meer een kwestie van, ja, weet je, hoe werken aandelenwaarderingsmodellen die daar een beetje een impact kunnen hebben. Maar vanuit de groei en de toekomst van de economie, ja, zijn dit bedrijven die niet zoveel last zullen hebben van hogere rentes.
Duidelijk.
Dus in dat opzicht hoeven we niet weg te stappen van onze Amerikaanse beleggingen.
Alright, duidelijk. Dankjewel, Mark. Ik vat samen. 2021, een uitermate goed beleggingsjaar. En ook voor Bea van Doorn, gelet op outperformance ten opzichte van zowel het aandelenstuk als het obligatiedeel. Ondanks de aangekondigde renteverhogingen blijf je positief op aandelen, nog steeds favoriet.
Ja.
Overwogen in de portefeuille. We verwachten geen rendementen 2019-2021. Dat zou wel heel knap zijn. Maar we denken toch dat er ruimte is voor opwaartse beurzen in 2022.
Ja.
Dankjewel, Mark. Dank voor het luisteren. En ieder, we gaan afronden. Indien u vragen heeft of opmerkingen, u kunt zich altijd via onze website bavandoorn.nl tot ons wenden. Of onze e-mailadressen vernooi@bavandoorn.nl of vandamme@bavandoorn.nl. Tot zover.